Ik ben Magde Maas, geboren van Essen. En ik ben in 1930 geboren, dus ik ben nu 91. Ik ben opgegroeid in de Staatsliedenbuurt, pal tegenover het Westerpark.
Welkom bij verhalen uit de Amsterdamse oven. Kleine geschiedenissen uit de grote stad. Er leven nog Amsterdammers die de Westergasfabriek daadwerkelijk kennen als fabriek.
En wij konden dus zien of er veel gas was, want dan was de houder vol.
Wij gaan terug naar die tijd waarin koffie nog op de bon ging en je nog met z'n elfen een huishouden vormde. Dit is de Staatsliedenbuurt van Magda van Essen.
In de jaren 40 waren er weinig communicatiemiddelen. Niemand had een telefoon, laat staan internet. Nieuws kwam per krant of radio. Men maakte afspraken. Zoals met de slager uit de Marnixstraat, die elke vrijdag vlees kwam leveren bij de familie van Essen. In de oorlogsjaren riep hij elke keer bij aankomst:
"Hier is de slager, eerst was het vet, nu is het mager."
Waarna hij met zijn kar verder ging naar het volgende huis om hetzelfde riedeltje te herhalen.
"Hier is de slager."
Tot er niks meer was. Maar goed, we lopen op de zaken vooruit. De oorlog. Magda weet nog goed dat hij uitbrak. Want zij was degene die het aan haar moeder moest vertellen. Op de dag des onheils trok Magda, die 10 jaar oud was, zoals elke ochtend naar school. Ze stak de drukke Haarlemmerweg over naar de kant van de Westergasfabriek. In die tijd was dat verboden terrein voor de normale burger. Het Westergasterrein was nog geen cultuurpark en het ketelhuis geen bioscoop. Magda weet nog goed dat er in het water voor de fabriek Rijnaken aanlegden. Grote platte schepen die bergen kolen aanleverden voor de gasfabriek. De gashouder hield daadwerkelijk gas. Als de houder vol was, steeg hij omhoog. Als er minder gas in de houder zat, dan zakte hij.
Wij konden dus zien of er veel gas was, want die houder ging.
De hele houder ging.
Ja, die ging dus. Ja, dan was de houder vol.
Als de wind van een bepaalde richting kwam, dan rook de hele Staatsliedenbuurt naar gas. Hoewel het betreden van het Westergasterrein ten strengste verboden was, was het Westerpark rechts van de ophaalbrug wel bereikbaar. Dus Magda liep elke ochtend door het park. Er was nog geen tunneltje naar de Zaanstraat. Dat kwam pas in 1979. Je liep dus van de ingang Westergas helemaal door naar de ingang Oost, bij het Nassauplein. Daar moet ze talloze keren Annie Starreburg uit de aflevering Spaarnammerbuurt tegengekomen zijn. Want die liep juist van haar huis in de Spaarnammerbuurt naar de gereformeerde school in de Staatsliedenbuurt. Andere geloven, andere scholen. Magda werd katholiek opgevoed, dus zij ging naar de katholieke Sint Leo Meisjesschool in de Spaarnammerbuurt.
In de Spaarnammerstraat.
Om daar te komen liep Magda onder het viaduct door, waar de spoorlijn richting Haarlem overheen denderde. Daar vlak achter stond toen nog de imposante Maria Magdalena-kerk, waar Magda naar vernoemd is.
Die stond op de hoek van de Zaanstraat en de Spaarnammerstraat.
Okay.
En die is in de jaren 60 afgebroken.
Magda is de oudste van haar gezin. Ze had meestal een broertje of zusje mee naar school, die ze moest afleveren bij de peuterschool van het klooster.
Ik had 6 zusjes en 2 broers. Ik ben de oudste. Ja, als je achteraf bekijkt, heftige tijden. En als je dat vergelijkt, ja, we deden toch allemaal ons huiswerk. Die zat in de slaapkamer, die zat daar. En er zat er een in de keuken. En de ander die was weer naar een club toe of wat dan ook. Maar het ging allemaal. En dan denk ik, hoe hebben wij dat dan gedaan met z'n allen daar studeren in dat huis? En allemaal toch geslaagd met van alles en nog.
Magda woonde met haar ouders, broers en zussen in een herenhuis aan de Haarlemmerweg. Het huis staat er niet meer.
33, tussen de Van Beuningenstraat en de Van Hogendorpstraat. Dat is toen allemaal afgebroken en er zijn dus nu flats gekomen of zo.
Toen Magda er met haar familie woonde, hadden huizen nog heel andere voorzieningen dan nu. Of, anders gezegd, vooral veel minder voorzieningen. Het was gebruikelijk in die tijd om met veel kinderen in één slaapkamer te slapen. De twee jongsten sliepen bijvoorbeeld samen in een bed tussen de schoorsteen en de kast, waarvan vader de deur doorgezaagd had, zodat hij nog open kon met dat bed ervoor. En dan was er nog het opklapbed dat elke avond van de muur gehaald werd. Niet alle kinderen sliepen thuis. Er waren er twee die bij de buren verderop logeerden.
En we was in een verhogen dorpstraat, een echtpaar, en die hadden twee kinderen en die gingen trouwen of die waren het huis uit. En toen kwam daar dus een kamer vrij. Dus twee sliepen er om de hoek. Dus die gingen dan met hun hele hebben houden dus weer naar huis.
Elke avond?
Ja.
In de gang van het huis was wel een bedstede, maar die werd voor opslag gebruikt. In de trapkast ernaast gebeurde wat bijzonders. Daar ontwikkelde vader zelf foto's. En met ontwikkelen bedoelen we analoog ontwikkelen, want zelfs de Polaroid-foto bestond nog niet. Dus vader was met zuurbaden, zoutbaden, spoelen en drogen in de weer. Dat moest allemaal gebeuren in een doka, een donkere kamer. Normaal gesproken zou je denken, doe dat dan in de badkamer. Maar we spreken van een tijd waarin niemand een douche had thuis, laat staan een badkamer. Er was zelfs maar één kraan in huis. Dus de trapkast was perfect. Hij vroeg,
heeft iemand een kraan nodig?
En dook dan vaak de kast in 's avonds. Overdag werkte hij voor de publieke werken in de Van Rijgersbergenstraat. Moeder was huisvrouw. Ze had haar handen vol aan het hele gezin.
Moeder deed altijd maar wat.
Het huishouden in de jaren 40 was nogal arbeidsintensief. Wasmachines bestonden nog niet.
Mijn moeder had een gasstel met twee pitten voor de hele familie. En een oliestel. En daar stond ook de was op.
Moeder zette elke week op zondagavond een grote wasstijl op het oliepitje. Daarin ging de was met een paar scheppen soda. Dat liet ze de hele nacht trekken.
Eigenlijk levensgevaarlijk.
En op maandag waste ze de kleren en hing ze uit.
Hier volgen nieuwsberichten van het ANP. Van 3 uur af hebben Duitse troepen de grens overschreden. Vliegaanvallen zijn geprobeerd op enkele vliegvelden. Voor zover bekend zijn tenminste 6 Duitse vliegtuigen neergehaald.
Moeder was wat aan de dove kant en luisterde niet echt naar de radio. Dus toen Magda op een maandagochtend in mei met haar zusjes Ida en Wil nietsvermoedend naar school liep, had ze geen idee van het onheil dat boven Amsterdam hing. Van de tijden die aan zouden breken, de stad uit zouden dunnen. Van het vliegtuig dat op een school in de buurt zou storten. Of van de hongerwinter. Nee, Magda liep naar school met een fles thee in haar tas en boterhammen met kaas. Wil en Ida moesten naar de kleuterschool van het Sint-Leo-klooster aan het begin van de Spaarnammerstraat. Toen Magda aankwam bij de katholieke zusters, kreeg ze een mededeling te horen die ze haar hele leven heeft onthouden.
Ik weet nog dat we op school kwamen, dat was in mei 40. Dat de zuster zei van, jullie hebben een vrije dag, jullie mogen naar huis, want het is oorlog. Wij wisten helemaal niet wat oorlog betekende. Wij dachten, vrije dag. Dus wij thuis en ik zie mijn moeder nog de was ophangen. Dus wat komen jullie doen? Ja, het is oorlog. Oh mijn god, zei ze.
Een klein jaar na het uitbreken van de oorlog raakte moeder zwanger. 3 juli 1942 beviel ze van een kleintje. Het was dubbel feest, want vader was 2 dagen later jarig. Ze wisten toen nog niet dat het 3 dagen later mis zou gaan. Magda weet tot op de dag van vandaag niet wat er aan de hand was, behalve dat haar moeder met de baby op 8 juli met grote spoed naar het ziekenhuis vertrok en daar bleef. Tegelijkertijd ging het dagelijks leven door. De kinderen moesten naar school en vader werkte de hele dag om voor brood op de plank te zorgen. Hoe losten ze het wegvallen van moeder op? Alleen de boodschappen al. Er werd in handkarren vlees, melk en brood aan huis bezorgd, maar dan moest er overdag wel iemand thuis zijn. Daarnaast kocht je toen alles in losse winkels als de kruidenier en de groenteboer. Een supermarkt was er nog lang niet. En je kon niet na het werk nog even boodschappen doen, want de winkels sloten een stuk eerder op de avond dan waar we nu aan gewend zijn. Een grote voorraad aanleggen was niet te doen zonder koelkast of vriezer. Het huishouden was een absolute dagtaak. Hoe ging zo'n groot gezin ermee om als moeder naar het ziekenhuis moest? Het antwoord voor katholieke gezinnen was het klooster, waar weeskinderen opgevangen werden. De broertjes en zusjes van Esse werden door de hele stad verdeeld. Magda kwam in de Elandstraat terecht.
Wij noemden het gesticht, maar het heette de Voorzienigheid in de Elandstraat. Het was een klooster en een grote school erbij.
In het meisjesklooster sliep Magda met haar zusje op de grote slaapzaal. Stapelbedden waren er nog niet, dus er stonden oneindig veel bedden naast elkaar. Elke ochtend liep Magda naar de slaapzaal waar de vierjarigen bij elkaar sliepen. Ze maakten alle bedden op, bed voor bed. Na de eerste klus van de dag was het tijd voor ontbijt. Vervolgens moesten ze naar de kapel.
En we hadden ook allemaal uniform aan, hè, dezelfde kleding. 'S Morgens na de kapel had je een donkerblauwe jurk met een witte streep. Daarna, na de kapel, dan moest je weer een andere jurk aan. Iets van blauw en dan met een schort voor en zo. Dus dat, alleen zondags mocht je je eigen kleren aan.
Het was op zich een goede tijd. Magda is zelfs op vakantie geweest met het klooster, naar Harmelen. Daar was een school gevorderd door de Duitsers en de Voorzienigheid mocht er een vakantie vieren. De meisjes speelden trefbal op de binnenplaats en maakten lange wandelingen. Maar eigenlijk wilde Magda het liefst naar huis. Na 10 weken in de Voorzienigheid mocht dat eindelijk weer. Moeder kwam terug uit het ziekenhuis, maar de baby niet. Magda maakt de basisschool af en begint in 1942 op de huishoudschool in de Spaarnammerstraat.
Koken en naaien en dat soort dingen allemaal. Maar ook babyverzorging. Dus die 2 jaar, dat is heel raar geweest. En toen het laatste jaar helemaal, dus in die winter, in die hongerwinter, zaten we misschien maar met 6 of 8 in de klas. Want de rest was bij de boeren ondergebracht of bij familie.
Het is een gekke tijd om naar de huishoudschool te gaan. Er is haast niks te eten, dus de kooklessen zijn nogal beperkt.
Ja, je moest aardappelen schillen en dat soort dingen en dan maar op het gas zetten. En dan als het water kookt, dan moet je het gas laag draaien. En dan moet het zoveel minuten staan. Dat soort dingen, echt die gewone huishoudelijke dingen. En tussendoor, dan was het wel gymnastiek en zo. Dat deden we. En zingen, dat hadden we dus ook wel.
Tegen het einde van de oorlog is Magda klaar met de huishoudschool. Er is geen officieel examen, want de examens moesten uit Den Bosch komen en dat ging niet.
Toen, in het laatste jaar was niks. De papier, ja, er was haast geen papier. Er was geen examen. Want de examens die kwamen dus uit, moesten uit Den Bosch vandaan komen.
Landgenoten, thans is het ogenblik gekomen waarop wij u het definitieve einde van de oorlog in Europa kunnen aankondigen. De capitulatie van alle Duitse strijdkrachten vond vanmorgen vroeg om 2:41 plaats.
Toen was ik 15, toen was 45, ben ik toen van school gekomen. Maar ik had geen zin om naar school te gaan, hè, naar verder te leren of zo. En toen, ik weet niet meer, maar ik ben met mijn vader naar de Victoria Verzekeringsbank gegaan. Mm. En toen ben ik daar aangenomen. Ponster, Hollerit. En naderhand controleponster. Maar toen had ik er toch wel eigen spijt van. En toen ben ik naar de middelbare handelsavondschool gegaan. Dus dan was het uit kantoor. En dan leren. En dan om 7 uur weer weg. En dan daar naartoe. Alles lopend. Hebben we altijd alles lopend gedaan.
Ja.
Nadat Magda het een en ander bijgeleerd heeft op de middelbare handelsschool, wordt het tijd voor een volgende stap. Ze ziet een advertentie in de krant.
Dus toen heb ik daar gesolliciteerd. Maar ik dacht, maar het was een reclamebureau. Ja, administratief medewerkers of zo. Maar ik dacht dat het reclamebureau was die een advertentie geplaatst had voor een ander. Hè? Want dat gebeurde natuurlijk ook wel. Ja. Maar nee, toen was het voor het reclamebureau zelf.
Magda komt bij Abraham en Zonen terecht. Een katholiek reclamebureau op de Nieuwe Zijds Voorburgwal. In die tijd is die straat een echte Nederlandse Fleet Street. Het centrum voor de nationale pers. Er zijn een hoop redacties en drukkerijen gevestigd. Het Parool en de Trouw zitten er bijvoorbeeld. De Telegraaf en het AD mogen na de oorlog een paar jaar niet verschijnen, omdat ze voor de Duitsers hebben gewerkt. Maar enkele jaren later zijn ook die kranten weer terug. Pagina's van de krant worden in een lichtbak voor de drukkerij gehangen. Groepjes passanten verzamelen zich voor zo'n lichtbak om te kijken wat het nieuws van de dag is. Voor sommigen is het iets meer dan dat. Er zijn Amsterdammers die in zo'n groepje krantenlezers het begin van hun eerste homoseksuele romances vonden. Zoals Jos Emmelot uit de aflevering Nieuwmarktbuurt begin jaren 50.
Nou ja, dan stond je zogenaamd de krant te lezen. En dan kwam er iemand naast je staan en voelde je een hand. Heel spannend.
Magda heeft nooit gemerkt dat het Parool ook een ontmoetingsplek was. Er staat wel vaker een groep mannen voor de krant. Maar ze loopt er wel elke dag langs, als ze van en naar het reclamebureau gaat. Net als Café Scheltema, waar grootheden als Annie M. G. Schmid en Simon Carmichelt over de vloer komen. Magda niet. Maar de reclamelieden met wie ze werkt, komen daar wel. Daarom stuitte het op veel protest toen er niet langer in contanten werd uitbetaald, maar men een bankrekening moest openen om daar het loon op te laten storten.
Nou, dat was helemaal niet leuk. Want natuurlijk, er waren van die mensen die gingen dan meteen naar Scheltema. Want dat wist moeder de vrouw niet. Dan gingen ze daar. Ja, nou, toen moesten ze een bankrekening openen. Ja, precies.
Magda weet ook nog goed dat de koffie van de bon ging. Dat wisten ze bij het reclamebureau al voor het persbericht verstuurd was. Er moest immers eerst een advertentie gemaakt worden.
Dus wij mochten absoluut niet zeggen dat de koffie van de bon ging. He, want eerst moest die advertentie klaar. Dus toen die advertentie geplaatst werd, toen kwam er dus een persbericht: de koffie is van de bon. Je had zoveel brood en vlees en zo, dus en groenten. En dan kon je dus daarmee naar de kruidenieren, wat dan ook. Nou ja, als je geen bonnen meer had, dan kreeg je ook niks. En zoals mijn vriendin, dus hadden die melkzaak. Dus die kregen dus al die bonnen. Dus zondagsmiddags dan nou, hielpen we daar bonnen plakken, want die moesten dan weer op vellen. En dat moest dan weer ingeleverd worden.
Het reclamebureau Abraham de Lamar en Zonen is een imposante werkplek. Er wordt wat afgepaft en alles gaat nog met de hand.
Ik was toen 17 of 18, geloof ik, zoiets. Ja. Elke advertentie werd gemeten en zo. Dus dan, we hadden een hele studio dus, met een copywriters en tekenafdeling. En er was een filmafdeling. En er werden dus dan de films gemaakt. En toen was het Publex, dus de buitenreclame. En dan had je dus nog een ruimte, er zaten dus 4 mannen. Er waren niet veel dames, er was 1 dame. Je had de Publex, die had de secretaresse. En Agathe, het was een tekenaresse. Juffrouw van Vliet, die zat aan de baal, of die zat bij de receptie. Nou, en daarboven had je dan de studio met de tekenaars en copywriters. En er zat dan ook een studiodirecteur. Hè? En dus was echt een mannenwereld. We zaten gewoon met 5 of 6 dames. En de rest was allemaal mannen. Dus als ze wat tegen me zeiden, dan kreeg ik al een rood hoofd.
De reclamewereld heeft Magda erg gevormd. Zo zegt ze dat ze aan het begin alles maar deed wat die snelle reclamejongens van haar vroegen.
En dan was er een grote kast stond er achter me. En een ladekast met allemaal mappen. En dan kwamen ze bij mij, wil je dat even opzoeken van die en die uitgever of zo, welk blad of zo. En dat ging ik dan dapper doen.
Maar met dat de tijd verstrijkt en ze steeds meer sigaretjes af moet slaan, wordt ze in die snelle, door mannen gedomineerde reclamewereld steeds mondiger. Aan het einde van haar loopbaan herken je die verlegen Magda bijna niet meer terug.
Op een gegeven moment zeg ik, ken je het alfabet?
Ja.
Mag je het zelf doen? Ik denk, ja, nou laat ik me niet meer.
Je hebt geluisterd naar verhalen uit de Amsterdamse oven. In de volgende aflevering gaan we naar de Spaardamme buurt van Annie Starrenburg. Dit was een productie van Roos Helitzer en Marnix van Wijk. Met dank aan het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Heb je een vraag, tip of opmerking? Mail ons gerust naar info.amsterdamseoven@gmail.com of stuur ons een bericht via Instagram. Graag tot de volgende keer.
Zou dat wat voor Magna zijn? Ik weet het niet. Ik stort me overal wel in. En dan zie ik wel wat schipstrand.